Exodus 17 vanaf vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua: kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar, daarom namen zij een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zeiden de Heere tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde deszelfs naam: de Heer is mijn banier. En hij zeide: terwijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Tot zover. Een eenvoudige geschiedenis, denk ik altijd, maar ik persoonlijk... Maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar ik persoonlijk vind het een van de mooiste eigenlijk uit heel deze geschiedenis van Israël in de woestijn. Omdat hij aan de ene kant zo eenvoudig is, aan de andere kant ook zo duidelijk en zo veelzeggend. Maar dat zeg ik nou vooraf, dat kan ik misschien beter achteraf zeggen. Hoe het ook zij, deze geschiedenis hier sluit in ieder geval rechtstreeks aan, natuurlijk, bij de voorgaande. Al was het maar alleen omdat hier nog steeds sprake is van Rafidim. Dat staat in vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël en Rafidim. En de voorgaande geschiedenis speelde zich in principe daar ook af. Want er staat ook dat zij zich legerden in Rafidim in vers 1. Zodat daardoor deze geschiedenissen inderdaad rechtstreeks bij elkaar horen. En ze zijn dan ook terecht, denk ik altijd, ondergebracht zelfs in hetzelfde hoofdstuk. Ze hadden rechtstreeks met elkaar verband. En dat betekent natuurlijk dat ook de betekenis van het voorgaande teken, want daar komt het op neer, de betekenis daarvan meteen ook de inleiding is tot deze geschiedenis. Dus de betekenis daarvan hangt dan ook inderdaad aan elkaar. En daarom is het verlang de voorgaande geschiedenis goed te begrijpen. Immers, dat is ook niet zo moeilijk, wat daar uitgebeeld wordt is in feite niet anders dan de dood en opstanding van Christus. Zoals dat bijna altijd in deze tekenen het geval is. Het slaan van de rotsteen bij Horeb is inderdaad gewoon een beeld van de verwerping van de Heer Jezus Christus, zodanig dat hij als gevolg daarvan gekruist werd. Want dat moeten we wel voor ogen houden. Later namelijk krijgen wij te maken met die andere geschiedenis op dezelfde plaats die hier veel op lijkt, waarbij opnieuw de rots geslagen wordt, maar waarbij uitdrukkelijk vastgesteld moet worden dat dat niet de bedoeling is. Ik heb dat vorige keer al even aangehaald en naar ik meen heb ik dat toen niet verklaard. Eigenlijk met opzet, ik ben blij dat ik er niet meer aan toegekomen ben. Maar ik kan het nu al even zeggen, als later namelijk opnieuw Israël hier is bij deze rots en er zou tot de rots gesproken moeten worden, terwijl er in werkelijkheid de rots geslagen wordt, dan brengt die rots net zo goed water voort, allemaal op dezelfde manier als dat hier gebeurt in principe. Maar het punt is dat hier sprake is van de verwerping van de Heer Jezus Christus. Hij wordt geslagen, inderdaad, hij wordt dus gekruist, zoals ik net al zei, terwijl in de andere geschiedenis die daar veel later op volgt, sprake is niet van de verwerping van de Heer Jezus met als gevolg dat hij gekruist werd, maar het is juist de verwerping van degene die al uit de dood is opgestaan. Hij wordt opnieuw, als het ware, verworpen. Bij wijze van spreken ook, hij wordt opnieuw gekruist. Maar die andere geschiedenis duidt dus aan hoe de Heer Jezus Christus, de opgewekte, de middelaar van het nieuwe verbond, alsnog en dus weer verworpen wordt door Israël. Dat was uiteraard niet de bedoeling, maar het gebeurde niettemin toch. Het resultaat was overigens net zo goed. Water, stromen van levend water die uit zijn binnenste vloeiden, of hoe dat maar zijn mag. Maar daar hebben we het later nog wel over. Waar het hier om gaat in Exodus 17 is inderdaad gewoon de dood en opstanding van Christus als zodanig, met als gevolg het aanbreken van het nieuwe verbond. Het moet ook duidelijk zijn dat de berg Horeb die geslagen wordt een beeld is van het woord van God in het algemeen. En bovenop die berg vinden we dan ook inderdaad de Heer staande. Want hij is nou eenmaal de vervulling, de climax van de schriften als zodanig. Niet speciaal van de wet overigens, maar eigenlijk van heel het woord Gods. Hij is de vervulling daarvan en de opstanding van Christus is feitelijk het hoogtepunt van heel de schrift. Dat geldt voor het Oude, dat geldt net zo goed voor het Nieuwe Testament. En we vinden daar dan ook in vers 6 de verhoogde Christus, als het ware, als de climax van het woord van God. Degene door wie dan ook inderdaad het water, en het, dus het water des levens en daarmee eeuwig leven, wordt voortgebracht. Dat is de gedachte. En deze geschiedenis die hierop volgt hangt daar rechtstreeks mee samen, want hij spreekt eigenlijk over wat zoal daar het resultaat van is. Ik denk dat de geschiedenis zelfs slecht begrepen wordt, over het algemeen. Eenvoudig omdat men de essentiële nieuwtestamentische waarheid eigenlijk niet kent. Het eigenaardig is dat zowel het Oude als het Nieuwe Testament erg te lijden hebben van verklaringen die daaraan gegeven worden, met als gevolg dat juist de essentie van het verhaal wordt weggenomen. Laat ik het dan eens even tamelijk recht voor zijn raap heet zoiets. Hoe zeg je het anders? Hè? Maar laat ik het dan maar rechtuit zeggen. Waar het op neerkomt is dat de tegenstander, de Satan, dus er een grote hekel aan heeft dat wij werkelijk de essentie begrijpen van wat God gesproken heeft. Dat wij delen daarvan begrijpen, dat is niet zo erg. Als we maar niet begrijpen waar het werkelijk om gaat. Dat is eigenlijk het hele punt. En dat is bij aan de wet is dat makkelijk genoeg langzamerhand te verklaren. Het punt is dat de climax, de essentie van de wet is eigenlijk dat de wet spreekt over Christus. En het punt is dan ook dat in Christus heel de wet vervuld wordt. Wanneer men dat niet ziet, dan houdt men inderdaad een wet over, een verzameling van leefregels, zeg ik altijd maar, die op de mens gelegd worden, die hem als zwaar loodzware stenen in de handen gelegd worden, als blokken lood had ik ook mogen zeggen, want dat is ook een tamelijk bijbels beeld. Een wet namelijk die hij vervolgens niet dragen kan, die hij stuk laat vallen, waaronder hij gebukt gaat, waaronder zijn rug gekromd wordt al een tijd, om maar eens wat te citeren. Dat is wat er gebeurt. Maar eenvoudig, omdat men Christus in de wet niet ziet. Dat is de ene kant, dat is het Oude Testament. En voor het Nieuwe Testament geldt in principe natuurlijk hetzelfde. Namelijk dat de tegenstander erop uit is dat wij daarin inderdaad de Christus niet herkennen. Dat wil zeggen dat we daarin de heerlijkheid van Christus niet herkennen en herkennen. Het punt is natuurlijk dat niemand kan ontkennen dat de Nieuwtestamentische Bijbelboeken spreken over de Heer Jezus Christus. Daar kan men niet omheen. Maar wat er dan vervolgens gebeurt is dat men de positie van Christus inderdaad naar beneden haalt. Hè? Dat men tekort doet aan wat die schriften over hem zeggen. En wat die schriften, Nieuwtestamentische schriften over hem uitdrukkelijk leren, is dat hij uitermate, niet veel, niet erg, niet behoorlijk, om eens een leeg woord te gebruiken van tegenwoordig, hè? Maar dat hij uitermate, dat wil zeggen tot de uiterste maat verhoogd is, hoger kan niet, hoger is volstrekt onmogelijk, dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods, dat alle dingen aan hem onderworpen zijn en dat hij is gekroond met eer en heerlijkheid, dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont, dat is nog eens wat anders dan dat hij een volmaakt mens is. Ik heb het nou over dat hij volmaakt God is. Dat is nog wel een fase meer, denk ik. Hè? Dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Want het volgende punt is natuurlijk dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Maar dat is een uitdrukking uit Colossense, waar het nou meteen gezegd wordt wat onder dat lichaam verstaan moet worden. Namelijk niet het lichaam van de opgewekte Jezus, maar het lichaam van een verheerlijkte Christus, namelijk de gemeente. Want de volgende zin in diezelfde brief is dan: en gij zijt in hem volmaakt. Zodat het hele punt is dat waar men die verhoogde Christus ontkent, waar men afdingt op zijn verheerlijkte, verhoogde en volmaakte positie, daar dingt men meteen af op de positie van de gelovigen in onze bedeling, met alle consequentie ook voor het praktische en gewone dagelijks leven. En dat is hetzelfde als met de wet, hè? Als men daar Christus niet in erkent en herkent, dan heeft het alle consequenties voor het gewone dagelijks leven. Dan gaat men gebukt onder de wet. En als men de verheerlijkte positie van Christus onder het nieuwe verbond niet erkent of herkent, dan gaat men inderdaad gebukt onder allerlei verplichtingen. Het woord wet zal ik nou maar even overslaan voor het gemak. Hè? Maar dan gaat men gebukt onder allerlei verplichtingen, onder allerlei eisen waaraan de gelovige zou moeten voldoen en waaraan hij helaas niet kan voldoen. Zo is het nou eenmaal. Maar het punt is dat God ons ziet in Christus en dus volmaakt. En waar men dus afdingt op die volmaakte, verhoogde positie van Christus, ja, dat dingt men af op de positie die men als gelovige nou eenmaal inneemt. En dat heeft uiteraard, ik zou bijna zeggen, desastreuze gevolgen. voor het praktische leven en natuurlijk in de eerste plaats voor het denken van de gelovigen. En vandaar dat in het algemeen de gelovige moeite heeft te begrijpen, punt 1, de verhoogde positie van Christus, en punt 2, begrijpt men dan niet de consequentie van de inwoning van Christus in onze harten, wat rechtstreeks met elkaar samenhangt uiteraard, hè? Want aardig dat hij in ons woont, maar als hij niet volmaakt is en die verheerlijkt is en als hij zelfs vernederd zou zijn, wat hebben wij dan aan de inwoning van die Christus? En dan wordt het al gauw niet Christus, maar Jezus in je hart. En dan ben je inderdaad, dat schijnt maar een paar letters natuurlijk, en ik wil er niet over struikelen, maar strikt genomen, bijbels gezien, scheelt dat een heel eind, hoor. En de andere kant van het verhaal, maar het is eigenlijk hetzelfde verhaal, maar voor velen is dat een ander verhaal. De andere kant van het verhaal is namelijk dat men dan ook niet beseft wat het betekent dat de Heilige Geest in ons woont. Overigens volstrekt hetzelfde, nogmaals, hè. Maar dat is iets wat men dikwijls niet begrijpt. En men begrijpt ook niet de werking van die geest in ons enzovoorts. En het zijn precies die dingen die hier een rol spelen in deze geschiedenis. Daar gaat het namelijk over. Over de consequenties van de dood en opstanding van Christus, de gevolgen daarvan dus, met een gewoon Nederlands woord, voor het leven van de gelovigen in het algemeen in onze dagen, of anders gezegd, de consequenties daarvan dus voor de gemeente. Want daar komt het op neer. Dat zijn immers de gelovigen in onze dagen. Zij vormen de gemeente, zij vormen dat lichaam van Christus. En in deze geschiedenis wordt, als ik het dan mag zeggen, op treffende wijze uitgebeeld wat het wel betekent en wat het niet betekent. Dat wil zeggen, wat de opstanding en hemelvaart, de verheerlijking van Christus in de praktijk wel betekent en wat het niet betekent. En bovendien wordt in zekere zin geïllustreerd op welke wijze deze waarheden in het Nieuwe Testament later verklaard zouden worden. Nou goed, ik begin maar gewoon even bij het begin. Er staat, toen kwam Amalek. Let op het toen. Ik weet niet, er staat in het Hebreeuws geloof gewoon en, hoor. Dat lijkt mij tenminste. Als ik het terug zou moeten vertalen, zou ik gewoon met N vertalen. Is zo zeker, hè? Ja, dat dacht ik wel. Maar niettemin, de gedachte is volstrekt juist. Het woordje N aan het begin van een vers, aan het begin van een zin. En dus aan het begin van een vers. En zeker aan het begin van een schriftgedeelte, van een pericoop. Heeft zo goed als altijd de betekenis van daarna. Hè? En dat wil zeggen volgend op het voorgaande. Het wijst dus meteen op het verband met het voorgaande. Nadat het voorgaande gebeurd is, nadat dus als het ware het nieuwe verbond is aangebroken en er dus ineens water en dus leven in overvloed is, toen komt ineens Amalek. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in dezezelfde plaats nog steeds. Die plaats Rafidim ben ik vorige keer op ingegaan. De vertaling daarvan bleek wat moeilijk te zijn. Dat wil zeggen, er zijn meerdere manieren om het te vertalen, maar ik heb gewezen op de begrippen die in het woord opgesloten liggen, namelijk in de eerste plaats verspreiding, vergroting, horizontaal zal ik maar zeggen, verbreding om het zo te zeggen, en daarmee trouwens ook versterking, want het hangt daarmee samen, spreiding en versterking aan de ene kant. Aan de andere kant wordt hetzelfde woord ook vertaald met zwak worden, dus het heeft nogal twee kanten. Hè? Het is aan de ene kant zwak worden en het is aan de andere kant sterk worden. En zelfs het begrip genezing zit daarin, hè? Daar heb je het. Hè? Zodat het waarschijnlijk naast elkaar is aan de ene kant zwak worden, aan de andere kant niettemin toch sterk worden en zelfs genezen. Het lijken tegengestelde begrippen te zijn, maar wij zouden moeten begrijpen wat het inhoudt. Als we op voorhand nog even vaststellen dat het over onze bedeling gaat en over de gebeurtenissen dus na de dood en opstanding van Christus, lijkt mij een duidelijke zaak dat hier dan gesproken wordt over aan de ene kant de verzwakking van de aardse positie, de verzwakking van de positie ook van de tegenstander, van de natuurlijke mens, en aan de andere kant juist de versterking van de positie van Christus zelf. En daarna de versterking, onze versterking in hem. Hè? Of zoals Johannes de Doper, ja, was Johannes de Doper? Ja, zoals Johannes de Doper het zei, die zei namelijk, ik moet minder worden en hij moet meerder worden. Dat was Johannes 3, geloof ik. Hè? Of zoals het via Paulus onder woorden gebracht wordt, dat namelijk Gods genade in onze zwakheid volbracht wordt. Zodat inderdaad de kracht Gods inderdaad toeneemt. Dat is een versterking, een verbreding, een verspreiding ook, genezing bovendien ook. Terwijl aan de andere kant de gelovige geacht wordt, na zijn oude natuur althans, zwak te worden. En daar gaat het maar om, hè. Deze twee dingen horen bij elkaar. En dat is wat in ieder geval wat in Rafidim wordt uitgebeeld. En dat dat zo is, mogen blijken uit de rest van het verhaal, want ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar er wordt in deze geschiedenis wordt er gestreden, de hele dag lang. Maar eerlijk gezegd, een overwinning wordt er niet gehaald, hè? Dat wil zeggen, de tegenstander wordt niet verslagen. Misschien geslagen, het is moeilijk om het netjes uit te drukken. Maar de strijd duurt een dag lang en het eindigt zelfs met vers 16, waar staat: zo zal de oorlog des Heren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht, zodat ook aan de avond van deze dag weliswaar deze strijd, hier deze slag als het ware, ophoudt, maar niettemin de strijd zelf is nog niet gestreden. En historici haasten zich te verklaren dat de Amalekieten pas veel later, namelijk in de dagen van Saul en weet u wel, hè, Saul heb ik vorige keer gezegd, denk ik, hè, of niet? Was het ergens anders? Nee, dat was met Biliam, geloof ik, Amalek, ja. Dat de strijd tegen Amalek pas historisch gezien beëindigd werd in de dagen van Saul en Samuel. Dus vlak voordat het koningshuis van David gevestigd werd. Maar hier staat niettemin, de Heer heeft de strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. En als u het mij vraagt, die strijd duurt ook zelfs letterlijk nog voort. Omdat ik denk dat de laatste grote koning die de mensheid oplevert, inderdaad rechtstreeks een Amalekiet zal zijn. Afstammeling van Amalek en vervolgens Agag, de koning der Amalekieten. In ieder geval, ook na de dagen van Samuel en Saul, toen de Amalekieten verslagen waren, ook daarna trad er nog een Amalekiet op, aangeduid als Agagiet, maar dus een Amalekiet, namelijk Haman in de dagen van Esther. Maar goed, ik laat het daar maar even bij. Waar het om gaat is dat deze strijd weliswaar gestreden wordt, dat Israël bovendien ook weliswaar de overwinning heeft, dat wil zeggen de overhand heeft, want zo heet het, geloof ik. Heet het niet zo? Even kijken waar het zo staat. Nee, er staat gewoon wie de sterkste is, hè? In vers 11. Het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Maar je vraagt je altijd af wie de meeste doelpunten maakt vervolgens in deze dagen. Vraag je dat dus af. Je kon de sterkste zijn, maar we are the champions en dat soort dingen meer. Maar je moet natuurlijk wel de meeste doelpunten maken, nietwaar? Nou goed. Maar deze strijd eindigt dus feitelijk onbeslist. Want hoe dan ook, men mag dan de sterkste geweest zijn. De strijd ging gewoon verder. Hield niet op. Dus het blijft een beetje een moeilijke zaak, de strijd tegen deze Amalekieten. Het punt is namelijk dat Amalek feitelijk staat voor de natuurlijke mens in het algemeen. Maar in bijzonder dan de natuurlijke mens die rechtstreeks onder invloed staat van de macht der lucht, zoals dat heet. Ik ga het nou niet verder uitleggen, maar als ik moet differentiëren, hè, soms moet je wel eens wat moeilijks doen namelijk. Als je moet differentiëren, dan is het zo dat onder Amorieten, dan laat ik het dan terughoudend zeggen, maar onder Amorieten versta ik altijd rechtstreeks de macht der lucht. Amorieten als beeld van de overheden en machten en geestelijke boosheden, of hoe dat maar heten mag in de Efezebrief. Terwijl Amalekieten, die gewoonlijk samen optreden met Amorieten overigens, terwijl Amalekieten een uitbeelding zijn van de mens die zich door deze machten laat gebruiken, of die door die machten geïnspireerd wordt. Het verschil is dus niet groot en in sommige gevallen in de praktijk ook te verwaarlozen, ook in de Bijbel bedoel ik dan. Maar niettemin, Amalek staat voor de natuurlijke mens, dat is waar, maar de natuurlijke mens die nu eenmaal geleid wordt, geïnspireerd wordt door de macht der lucht. Sommigen schrikken daarvan, of denken dat ik het dan maar over hier en daar iemand heb, een mens, maar dat is niet waar, het is de normale. Nou ja, normaal. Het is de gebruikelijke gang van zaken. In de praktijk is het zo dat de mensheid nou eenmaal van nature geïnspireerd wordt door de tegenstander. Dat is namelijk de God deze eeuw, de overste deze wereld, of hoe het maar heten mag. En dat is wat in de praktijk dus gebeurt. Schrik er me niet van. De apostel Paulus zei het trouwens al. Die zei ronduit, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar tegen Overheden tegen machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht. Dat is ook de Efezebrief. Maar dat betekent niet dat we niet tegen vlees en bloed zouden oplopen in onze strijd. Dat is namelijk wel het geval. Maar het punt is dat de strijd tegen vlees en bloed als zodanig niet gewonnen kan worden. Eenvoudig omdat dat vlees en bloed inderdaad gebruikt wordt, gemanipuleerd wordt door overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht. Ik meen dat het Efeze 6 was, is het niet? Waar staat dat men een geestelijke wapenrusting zou dragen om te kunnen standhouden. Daar staat, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Ja, wij hebben wel te strijden tegen vlees en bloed. Maar het punt is dat daarachter heel wat anders zit. En als we dat begrijpen, als we het doorhebben, of laten we zeggen, gewoon als we dat geloven, dan begrijpen we wellicht ook waarom het zo moeilijk is om die strijd tegen vlees en bloed, om die te winnen. Het punt is gewoon, het gaat niet tegen vlees en bloed, er zit altijd heel wat anders achter. Dus de kwestie was van gewoon argumenteren tegenover elkaar enzovoorts. Gewoon de strijd op menselijk niveau, tegenstelling op menselijk niveau, dan zou het zo'n probleem niet zijn. Het probleem is dat er altijd iets heel ongrijpbaars achter zit. En daar hebben we het inderdaad over. Overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. En dat is wat deze Amalekieten dus voorstellen, de mens die inderdaad geleid wordt ergens van bovenaf. En dat is een waarheid waar we in de praktijk normaal gesproken weinig mee kunnen. Het punt is alleen dat we dienen te weten, en dat het nuttig is te weten dat het zo is. En dan kunnen we tenminste over de menselijke verhoudingen heen zien. Over dat vlees, zal ik maar zeggen, heen zien. Ook van onze tegenstanders. Misschien ook van onszelf, maar daar dacht ik niet eens aan hoor. Maar vooral ook de gang van zaken in de wereld. Het is toch een duidelijke zaak dat wat de mensheid zo al doet, wat er zo al gaande is en ook gaande was de eeuwen door in de wereld, dat het inderdaad niet mensenwerk als zodanig is. Er zit altijd heel wat anders achter. De mens wil dat niet weten, want hij denkt dat hij zelf het voor het zeggen heeft, maar in de praktijk wordt hij gemanipuleerd, geleid. Nou goed, daar ga ik me niet verder op in, maar dat is wat Amalekieten voorstellen. Namelijk de mens die gemanipuleerd wordt, gebruikt wordt door overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. Amorieten dus. En vandaar niet een strijd tegen vlees en bloed, maar in werkelijkheid een strijd tegen overheden en machten. Vandaar dat gewone argumentatie niet helpt. En vandaar dat wij geacht worden een geestelijke wapenrusting te dragen. Goed, dat is Amalek. En het zal ook duidelijk zijn dat die strijd inderdaad doorgaat dan. Hè? Dan is dat meteen verklaard, die uitspraak in vers 16. De oorlog des Heren zal tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Dat staat of valt niet bij de letterlijke Amalekieten. Maar dat heeft te maken met dat van geslacht tot geslacht deze Amorieten daarachter zitten, om het zo te zeggen. De geestelijke boosheid in de lucht. Satan zelf dus. Goed, toen kwam Amalek, streed tegen Israël in Rafidim, die positie dus, die we zojuist herkend hebben, in elk geval als de positie van de gemeente, van de gelovigen in onze bedeling. Aan de ene kant verzwakkend, aan de andere kant versterkend. En dat is het hele punt. Dat ligt in de naam Rafidim, maar het komt tot uitdrukking in deze geschiedenis. Want de ene keer is Israël de sterkste. En dan moet je Rafidim verklaren met uitspreiding, versterking, genezing, of hoe dat maar heten mag. En de andere keer is Amalek de sterkste en Israël dus de zwakste. En dan moet je dat Rafidim dus verklaren met zwak worden, hè? Of zwakten in het algemeen. Het staat tegenover elkaar. En beide dingen zijn min of meer gelijktijdig en anders afwisselend van toepassing. In? Ja, daar wordt hier naar verwezen, inderdaad. Ja, ja, dezelfde term, ja. Ja, ik heb hier verwezen staan, Deuteronomie 25, vers 17. Ja. Deuteronomie 25. Ja. Er wordt er terug naar verwezen. In vers 17, Deuteronomie 25. Gedenkt wat u Amalek gedaan heeft op de weg als gij uit Egypte uittoogt. Hoe hij u op de weg ontmoette. En sloeg onder u in de staat al de zwakken achter u. Als gij moed en mat waart en hij vreesde God niet. En daar gaat het maar om. De zwakken worden geschlagen, inderdaad. Het zal dan geschieden als u de Heer uw God uw rust zal gegeven hebben van al uw vijanden rondom in het land dat u de Heer uw God ten erve geven zal, om hetzelfde erfelijk bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zult uitdelgen. Vergeet het niet. Amalek zal dus nog, alsnog in de toekomst, verslagen worden. En uiteindelijk is dat natuurlijk pas na de jongste dag, daar komt het op neer, wanneer inderdaad de gehele oude schepping voorbij is. Want dezelfde strijd van Amalek, in zekere zin, woedt zelfs nog in de 1000 jaren. Hè? Al kun je dan niet zeggen dat de mensheid rechtstreeks door Satan geleid wordt, maar dan is het nog de natuurlijke mens. Misschien moet je dan niet zeggen Amalek, maar dan zou je op zijn minst moeten zeggen dan toch in ieder geval de Filistijnen. Want de Filistijnen is meer de natuurlijke mens, hè? De natuurlijke mens als zodanig. Amalek is de natuurlijke mens geleid door die overheden macht. En Amorieten zijn die geestelijke machten. In de praktijk sluit het allemaal op elkaar aan natuurlijk. Nou goed, ik laat het dan maar bij. Nee, in de 1000 jaar hebben die overheden en machten inderdaad niks te vertellen. Maar na de 1000 jaar en nog voor de jongste dag wordt de Satan wel degelijk losgelaten. En dan heb je dus wel degelijk weer Amalekieten overdrachtelijk gesproken. Laat ik het duidelijk stellen. Goed, terug naar Exodus 17 dan. Mozes zeide tot Jozua. En dat is nou het aardige. Jozua, hoezo Jozua, daar hebben wij nog nooit van gehoord. Voor zover ik weet is dat zelfs de eerste keer dat u in de Bijbel genoemd wordt. Die kennen wij niet, Jozua. Dat is bijna net als in het voorgaande hoofdstuk. Wat is dat nu weer wat er uit de hemel valt? En we noemden het dus, wat is dat nu weer? Manna, hè? En hier komt Jozua en de vraag is nu, wie is dat nu weer? Want die man die kennen we ook niet. Die wordt ons later wel uitgebreider voorgesteld, natuurlijk. Maar hij is degene die, zeg maar 40 jaar later uiteindelijk, Israël zal brengen in het beloofde land en onder wiens leiding het land veroverd zal worden en zelfs verdeeld zal worden. Dus degene die de vervulling brengt, aanvankelijk althans, de aanvankelijke vervulling brengt van de belofte, namelijk dat Israël terug zou keren in Kanaan. Hier wordt er verder niks over gezegd. Hier wordt hij als een gegeven beschouwd. Dat is hier niet, dus het is niet zo gek om daar eens naar te vragen. Nou, in elk geval wordt deze Jozua beschreven als dienaar van Mozes. Hij wordt namelijk in dit schriftgedeelte genoemd en daarna pas weer in Exodus 24... Daarna over vele malen natuurlijk. Maar in Exodus 24 vers 13 lezen wij: toen maakte zich Mozes op met Jozua zijn dienaar. Dus Jozua was de secondant, om zo te zeggen. De adjudant. Hoe heet zoiets? De helper. En later natuurlijk opvolger van Mozes. Hij zal ook wel een paar jaar jonger geweest zijn. Dat zit er wel in natuurlijk, want nou kun je trouwens uitrekenen. Ik heb het niet gedaan, dus ik weet het niet uit het hoofd. Dat moet je uit kunnen rekenen. Maar Mozes was al 80, hè? Ja. En toen Jozua stierf was hij 110. En dat was 47 jaar later. Pak weg, hè? Nog veel meer later. Dus Jozua was een jonge man. Daar komt het niet. Precies weet ik het ook niet. Dan zo gauw, hè? Hoe oud was Jozua toen hij in het land aankwam? Weet niemand, hè, het hoofd, hè? Hè? Ja? Ja. Nou ja, inderdaad. Ja, jonge man dus, hè? Nou goed. Ja, voor ik een definitieve uitspraak doe, wil ik het eerst gezien hebben, hè? Dat is nazoeken. Maar inderdaad, hij trad op als een jongeman, als helper van Mozes, in elk geval. En hij ging hier met Mozes mee. Trouwens, Aaron en Hur worden hier ook genoemd, net als in Exodus 17, maar daar ga ik verder niet op in. Hij is dienaar van Mozes, staat op vele plaatsen zo, hè, deze uitdrukking. Jozua wordt of aangeduid als Jozua de zoon van Nun. Dat is de vaste uitdrukking eigenlijk, later. Jozua de zoon van Nun, of Nun. Maakt me niet zoveel uit. Eigenlijk Jozua de jongeling van Nain, dus. Maar goed, nou maak ik het nodeloos moeilijk natuurlijk, hè. Maar het is wel zo, de jongeling van Nain is een verwijzing naar Jozua, de zoon van Nun. Nun, dat is precies hetzelfde namelijk. Nain of Nun. Zodat de opwerking van de jongeling van Nain in ieder geval op zijn minst beschouwd moet worden als een verwijzing naar de figuur van Jozua. Maar daar kom ik nog wel op terug. Ik moet verder namelijk even op wijzen dat Jozua eigenlijk oorspronkelijk niet eens zo heette. Hij heette gewoon Hosea. U vindt dat in ieder geval in nummer 13. Dat is nog een reden waarom ik het opzoek. Nummer 13, vers 8. Waar de 12 verspieders worden uitgezonden. En Jozua is er daar één van. In vers 8, van de stam van Efraïm, Hosea, de zoon van Nun. En uit de toevoeging, de zoon van Nun, blijkt duidelijk over wie het gaat. Het is namelijk Jozua, maar Hosea wordt vertaald met redding, verlossing of iets van die aard. En Jozua voegt alleen de naam Jehovah daaraan toe. Zodat de betekenis van de naam strikt genomen eigenlijk hetzelfde blijft. Namelijk Jehovah is redding of Jehovah is verlossing. Dus de betekenis van de naam Jozua. Maar nog verder gaat het natuurlijk. Want de naam Jozua, overgezet naar het Grieks, levert gewoon de naam Jezus op, zodat de naam van Jozua eigenlijk dezelfde is als de naam van Jezus. En hij is er ook een duidelijk type van, op een bijzondere manier. Maar niettemin, Jozua is een type van de Heer Jezus. Dat geldt dus voor de jongeling van Naïn ook. Maar het aardige is, ik weet niet of ik dat langzamerhand nog zeggen mag. Weet je wat ik zeggen ga dan? Er staat, hij was van de stam van Efraïm. Jozua, de grote leider van het volk, de man die Israël in het beloofde land bracht, was uit Efraïm en dus erfgenaam van de beloften aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. En zo kom je bij Jozua, nog later bij Jerobeam, et cetera. Maar dat was de lijn waarop de beloften vererfd werden. Uitdrukkelijk niet naar Juda, uitdrukkelijk wel naar Jozef en van Jozef naar Efraïm. Eigenlijk wordt het zelfs in de omgekeerde volgorde verteld, hè? Van Jacob naar Efraïm en dus naar Jozef. Maar deze Jozua was inderdaad uit Efraïm. En dat is de naam die later aan alle 10 stammen gegeven werd. Dus ik kan het ook niet helpen. Je vindt hier weer zo'n fraaie verwijzing. Als we namelijk vaststellen dat hier in Exodus 17 het volk in de praktijk geleid werd in de strijd door Jozua, de zoon van Nun, en vervolgens de zoon van Efraïm, dan betekent het, als dat volk een beeld is van de positie van de gemeente in onze dagen, dat die gemeente inderdaad geassocieerd wordt met Efraïm. Inderdaad. En dus met 10 stammen. Het is natuurlijk niet een sterk argument, maar het is wel een aardige illustratie natuurlijk. Nou goed, in ieder geval, de figuur van Hosea verwijst, of van Hosea, en dus Jozua bedoel ik eigenlijk te zeggen, verwijst inderdaad naar de Heer Jezus als degene die het nieuwe verbond tot stand brengt, dus opstanding uit de dood, en daarna het aanbreken van het nieuwe verbond, en hier wordt het als het ware opgehangen aan of geïllustreerd door deze figuur Jozua, de zoon van Nun, de zoon van Efraïm daadwerkelijk. Want eigenaardig genoeg, het is niet Mozes die hier in Exodus 17 het volk leidt, maar het is Jozua en dus Efraïm. Nou goed, dus een argument even terzijde. Dus vers 16 van. Ik had hem alweer weggeslagen, nummer 13. Oh ja, vers 16. Nummer 13, vers 16. Dit zijn de namen der mannen die Mozes zond om het land te verspieden. En Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua. Dat wil zeggen, de naam van Jehovah werd daaraan gekoppeld. Jehovah is redding, de Heer is redding. En daarmee wordt het dezelfde als de naam Jezus, inderdaad. Het aardige is dat, nou we het hier toch over hebben, er waren 12 verspieders, waarvan, nee dat ga ik nou niet zeggen, nee. Ga ze niet nummeren. Er waren 001, 002, dat weet je toch, hè? Nou goed. Maar van de 12 waren er maar 2 inderdaad, die vertrouwen hadden in dat de Heer hen het land geven zou, Dat is altijd leuk, twee bij elkaar. Dan heb je het weer, het dubbele deel. De een was uit Efraïm en de ander werd geacht uit de stam van Juda te zijn. Maar het aardige is dat de man uit de stam van Juda, wat afstamming betrof, helemaal niet eens uit Juda was. Hij was een heiden en was toegevoegd aan de stam van Juda. Caleb, de zoon van Jefunne, maar in ieder geval een Keniziet. En dat was het een of andere heidense volk. Zodat het aardig is als deze twee samen de enige zijn die uiteindelijk het beloofde land binnengaan. Van al diegenen die toch door de woestijn hebben meegemaakt. Dan zijn zij uiteraard gezamenlijk een beeld van de gemeente in onze dagen. Waarbij de nadruk ligt op Jozua en dus op Efraïm. En waarbij de naam Juda weliswaar een rol speelt, maar een bijzonder ondergeschikte. Want Juda wordt vertegenwoordigd door iemand die van geboorte zelfs een heiden is. Nou goed, laten we het daar maar bij laten. Het lijkt me sterk genoeg, hè? Dus als je moet kiezen, was het Efraïm of was het Juda? Die twee, eigenaardig genoeg dat het die twee al zijn, hè? Was het Efraïm of was het Juda? Waren het 10 of 2 stammen, is dan de achterliggende gedachte. Dan ligt de nadruk uiteraard, vanzelfsprekend, heel nadrukkelijk op de 10 stammen. En dus op Efraïm, ja. Maar goed, dat wilde ik allemaal vanavond niet zeggen, want daar gaat het in het schriftgedeelte helemaal niet om. Hier in Exodus, maar het zit er natuurlijk wel achter. En dan laat ik de andere schriftplaatsen over Jozua maar buiten beschouwing. Speelt toch nou toch niet zo'n rol. Terug dus naar Exodus 17. Mozes zei tot Jozua, iemand uit Efraïm, later zal blijken. Dat is blijkt uit de rest van de Bijbelse geschiedenis, dat de stam van Efraïm per definitie bestaat uit soldaten. Dat was een nogal militair gerichte stam. Het waren krijgers, om zo te zeggen. Als ze gevochten moesten worden, dan was het gewoonlijk Efraïm die dat doen moest. Dus het is zo vreemd niet dat deze strijd ook gebeurde nu al onder aanvoering van een Efraïmiet. Het is trouwens heel sterk dat deze jonge knaap, want dat moet het geweest zijn, de leiding krijgt notabene over heel het volk. Eigenaardig genoeg, hè? De jongeling. Maar goed, Mozes zei tot Jozua, kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Want Mozes verexcuseert zich, hij stelt Jozua aan om het volk te leiden, maar zelf gaat hij de berg op. En dat lijkt me toch wel een zeer voor de hand liggende waarheid. Want dat een uitbeelding is van de situatie in onze bedeling, lijkt me duidelijk genoeg. Mozes, die sowieso altijd een type is van de Heer zelf, de Heer Jezus Christus. Mozes, die zou nu op de berg staan. In het voorgaande gedeelte was het Jehova zelf die op de berg stond. Hier is het Mozes, maar als type van de Heer Jezus Christus uiteraard. En met de nadruk vanzelfsprekend op zijn koningschap. Hè? Mozes ga door voor de koning van Israël, maar ik schrijf het woord koning dan met kleine lettertjes. Maar niettemin wel degelijk de koning van Israël. Ik kan het nooit onthouden, maar ik ben ooit eens één plaats tegengekomen in de Bijbel waar hij ook uitdrukkelijk zo genoemd wordt. Hè? De koning, Mozes de koning. Ik weet nooit waar, ik kan het nooit onthouden. En ik denk het te laat om het op te zoeken. Want het is juist niet belangrijk. Hij is wel koning, hij fungeert als koning, hij leidt het volk in alle opzichten. Niettemin, hij wordt niet zo genoemd, tenminste, met een enkele uitzondering daar. Maar die ene uitzondering is nodig, omdat we het zo ook zouden kunnen zeggen. Hij fungeert als koning, maar daar ligt niet de nadruk op. Maar dat is wat Mozes is. En die zou op de berg staan en bovendien zou hij in zijn hand hebben de staf Gods. Eigenaardig genoeg, normaal was het zijn staf, dan wel die van Aaron. Want zoals bekend, ik kan ze nooit aan elkaar houden, hè? De staf van Mozes en de staf van Aaron. Ik denk altijd maar gewoon, het was de staf van Levi, de staf van de eerstgeborene van de stam. Het was de staf van Levi. En uit de studie daarvan blijkt dat soms niet duidelijk is, of dat uit het verband nooit helemaal duidelijk is, wiens staf het is. Het is de staf van Levi, en of wie dan van Mozes of van Aaron, of dat ze allebei een staf hadden. Ja, nou goed, hè. Maar in ieder geval, de staf beeldt, of hij nou van Aaron is, of van Mozes, of niet, doet niks te zaken. Hij beeldt in ieder geval onvergankelijk leven uit. Hetgeen bevestigd werd in het feit dat de staf van Levi en dus van Aaron later bloeide. Maar de staf per definitie, zoals we eerder gezien hebben, staat er eenmaal voor de kracht van onvergankelijk leven. En het zal duidelijk zijn dat Mozes zelf dat ook uitbeeldt als hij verhoogd wordt en op de heuvel, de hoogte des heuvels, zou staan met die staf in zijn hand. En bovendien is de staf nou niet de staf van Aaron of van Levi, de staf van Mozes, maar het is nou ineens de staf Gods. Het moet ongetwijfeld dezelfde staf zijn, maar nou heet het de staf Gods, onder het leven wat erin uitgebeeld wordt, natuurlijk het leven Gods is. En het blijft gewoon dus het opstandingsleven van Christus. Of, heel eenvoudig gezegd, de staf voor wedergeboorte. Maar dat is wel erg voorzichtig gezegd, hè? Maar Mozes zal als een uitbeelding van de opgewekte, zelfs verhoogde Christus, wegens de kracht des onvergankelijke levens, zou hij staan op de hoogte des heuvels. En uit de rest blijkt dat hij daar, zeg maar, bidt. Ik geloof niet dat het er letterlijk staat. Er staat gewoon in vers 11 dat hij zijn hand ophief. Het ging alleen maar om die hand naar boven. Maar het zal duidelijk zijn dat die opgeheven handen de uitdrukking zijn van gebed. Ik geloof niet dat ik dat hoef uit te leggen. Hè? En wat hij dan verder precies deed, staat er niet bij. Het gaat ook niet zozeer om wat hij precies deed. Het gaat eigenlijk om de functie die hij heeft. Nee, daar kom ik zo wel op terug. Want het spreekt natuurlijk over de... over Christus in onze dagen. Niet zozeer over wat hij doet, maar veel meer over de functie die hij heeft. Goed. Dan gaan we even verder. Mozes zegt dus, ik zal er niet zijn, want ik ben op de hoogte des heuvels. Dus jij, Jozua, jij leidt het volk in de strijd. En dan staat er in vers 10, Jozua nu deed, als zoals Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. Dus niet alleen Mozes. Eerst stond dat er wel, Mozes. Maar nu staat er Mozes, Aaron en Hur. De strekking van zo'n eigenaardige formulering is dat het begrip Mozes, ik heb het dus nou niet over de man, maar over wat hij voorstelt, het begrip Mozes wordt bij nader inzien gespecificeerd door drie verschillende figuren. En als Mozes zegt, ik zal staan op de hoogte des heuvels, dan is hij natuurlijk een uitbeelding van Christus in het algemeen, in onze dagen, verhoogd en in de hemel enzovoorts. Terwijl als het daarna staat, het was Mozes, Aaron en Hur, dan voegt dat er niet werkelijk wat aan toe. Wat er werkelijk gebeurt is dat die positie van Christus op andere wijze, op verschillende wijze hier uitgebeeld wordt, hè. Tot als het ware opgesplitst, net alsof je inzoomt en dan zeg je, nee, het is niet één, het zijn zelfs drie. Je kunt het langs drie verschillende wijzen benaderen of zo. Daar gaat het om. Zodat niet alleen Mozes, maar ook Aaron en ook Hur, uiteraard, op een of andere wijze een type zijn van Christus, de verhoogde Christus uiteraard, in onze dagen. Nou, even verder. Het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste, maar ja, terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. En als Mozes dus staat voor het koningschap, of de koning van Israël, dan moeten we vaststellen dat dat koningschap nogal zwak is. En dat is precies wat ik al zei, want Mozes in het algemeen staat voor de koning van Israël, maar zonder dat het uitdrukkelijk gezegd wordt. Dus wat zwak, wat bedekt. Een koning als het ware op de achtergrond. Hij leidt wel, hij is wel koning, maar hij laat er zich niet op voorstaan. En die zwakheid daarvan, die zwakheid van dat koninkrijk, dat komt ook inderdaad hier tot uitdrukking. Dat koningschap wordt namelijk in de praktijk gesteund, of bekrachtigd, beter gezegd, door Aaron en Hur. Heb je dat? Tot zover. Probeer me zo dicht mogelijk nog bij het plaatje, dus bij deze geschiedenis te houden. Mozes moest het doen, maar daar kwam niet zo geweldig veel van terecht. De kracht waarmee Mozes deed wat hij doen moest, die handen opheffen namelijk, die kracht werd ontleend aan Aaron en Hur. Want dat staat in de volgende verse, en bovendien aan een steen, hè? Want er staat in vers 12, door de handen van Mozes werden zwaar, en dus liet hij zijn hand neder, en dat was Amalek de sterkste. Maar dan hadden die andere twee wat opgevonden. Zij namen een steen. En legden die onder hem dat hij daarop zat. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, elk aan een kant. De een links, de ander rechts. Welke kant doet er niet toe? Maar ieder hielden ze een hand van Mozes omhoog en Mozes zelf bleef omhoog, doordat hij zat of rustte eigenlijk, want dat is de gedachte, rustte op een steen. Letterlijk zat is nog maar de vraag, maar het gaat er maar om dat het dat een positie van rust wordt. Het is dezelfde situatie natuurlijk als die wij allemaal kennen uit Psalm 110 en daarna uit alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken. De positie van Christus, die is aan de rechterhand Gods, zo staat het soms. Maar meestal staat het, precies wat er ook in Psalm 110 staat, hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Het is niet alleen de plaats waar hij zich bevindt, het is ook zo dat hij daar gezeten is en dus in rust. Niet alleen moet er wat gedaan worden, maar Mozes rust zoals de Heer rust. In Hebreeën 4 wordt het ook uitgebreid gezegd, er wordt uitgebreid gezegd dat de Heer zijn rust is ingegaan, dat hij zijn werk volbracht heeft. En vervolgens natuurlijk, maar dat is helemaal de aard van de Hebreeënbrief, dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Het aardige is bovendien dat de uitspraak in Psalm 110 en daarna in al die Nieuwtestamentische boeken een uitspraak is die specifiek wordt toegepast op onze bedeling. Dat wil zeggen, het is zo dat de Heer zit aan de rechterhand Gods voor altijd. Dat in elk geval. Niettemin, de uitspraak zelf wordt in het bijzonder van toepassing gebracht op onze bedeling. Speciaal op onze bedeling namelijk. Daarom staat er ook een totdat bij. Zit in mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot een voetbank uw voeten. Alleen de totdat wil niet zeggen dat hij daarna niet meer zit aan de rechterhand Gods. Maar de uitdrukking wil zeggen dat ook in afwachting van het moment waarop alle volkeren aan hem worden onderworpen, ook voor die tijd zit hij aan de rechterhand Gods. Dat hij daarna daar zal zitten, dat is bijna een vanzelfsprekende zaak. Want als die volkeren aan hem onderworpen zijn, de schepping aan hem onderworpen is, en zijn koninkrijk universeel gevestigd is, dan zit hij uiteraard aan de rechterhand Gods op de troon van zijn vader in de hemel. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Maar de bijzondere waarheid van Psalm 110 is juist dat ook voordat dat zover is, zit hij al aan de rechterhand Gods. Geen betekent dat al wat er gedaan moest worden daadwerkelijk gedaan is. Dat zei hij trouwens ook ooit. Dat het volbracht was namelijk. Al wat gedaan moest worden was ook gedaan, is ook gedaan. En wat er in de toekomst gebeurt is gewoon een verdere uitwerking of een verdere consequentie van wat in het verleden tot stand gebracht is. De strekking van Psalm 110 is dus niet dat ooit de heidenen aan zijn voeten zullen onderworpen of zijn vijanden tot een voetbank gesteld zullen worden. Nee, de strekking is dat dat weliswaar in de toekomst gebeurt, maar dat hij ook in afwachting daarvan wel degelijk reeds gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat is de gedachte. En er staat er ook uitdrukkelijk bij, overigens. En mocht dat daar in Psalm 110 niet al te duidelijk zijn, dan toch wel degelijk in de parallelteksten van Psalm 2. Waarbij de volkeren tekeer gaan, waarbij zijn vijanden niet gesteld zijn tot voetbank zijn en voeten, en waarin de heidenen nog niet geslagen zijn of verbrijzeld zijn met een ijzerroede als een pottenbakkersvat enzovoort. Wel, toch in afwachting daarvan staat er dat God zijn koning gesteld heeft, niet zal stellen, maar gesteld of gezalfd heeft over Sion. Dat is al gebeurd. En daar gaat het maar om. Dat is specifieke waarheid voor onze dagen. Want die waarheid hebben wij ook nodig, want anders zou de vraag inderdaad zijn, als Jezus vanuit het verleden inderdaad de Messias is, waarom zien we daar niks van? Heeft hij dan de volkeren niet aan zich onderworpen? Moet het nog gebeuren? Is zijn koninkrijk nou gevestigd of niet? En we zien er niet meer hoe is de situatie bij God dan. Is hij nou druk bezig om de heidenen te proberen te overwinnen of zo? En lukt het nog maar niet omdat wij onvoldoende daarbij terzijde staan of iets dergelijks? Dan moet je toch weten hoe het zit. En als we niet weten hoe het zit, weten we ook niet waar wij mee bezig moeten zijn. Of zouden zijn. Moet is een wat sterke term. Als we de positie van Christus niet kennen, hoe kennen we dan onze eigen positie? Bovendien, zodra in het Nieuwe Testament, met name in, laat ik maar zeggen, Romeinen dan gewoon, hè, als daar gesproken gaat worden over de praktische omstandigheden, het praktische leven van een gelovige, is het eerste wat gezegd wordt, dat we moeten weten wat de goede en welbehagelijke wil van God is. Dat moet je toch weten dan? En dat kun je niet weten als je de positie van Christus niet kent. Dus wordt ons in al die nieuwtestamentische boeken gezegd, denk erom, hij is wel degelijk gezeten, hij rust aan de rechterhand Gods en alle dingen zijn voeten onderworpen. Dat wij dat niet zien, wordt vervolgens verklaard. En dat we ons daar ook niet ongerust over hoeven maken, wordt vervolgens ook verklaard. Vervolgens wordt ook verklaard dat weliswaar de strijd hier op aarde tamelijk hevig voortduurt, met name de strijd tegen de Amalekieten, dan wel de Amorieten, maar dat dat niet onze zorg is. Onze verantwoordelijkheid is immers gewoon dat wij onze geestelijke wapenrusting dragen en dan zijn wij de sterkste. En daar gaat het maar om. Ja, laconiek gezegd, hè? Ik zeg het tegen mezelf ook, hoor. Maar mocht u dat niet doorhebben. Maar niettemin is dat de situatie. Dus wordt ons dat geleerd. Hij is wel degelijk gezeten. Hij zit op een rots. Zijn namen een steen, die wentelden zij ongetwijfeld naar de juiste plek. Nee, anders namen ze geen steen, hè. Anders ging je gewoon op een steen zitten of zetten hem op een steen. Nee, zij namen een steen, dus die wentelden zij op één plek, zodat je weer ziet dat het rechtstreeks verband houdt met het afrollen van de steen van het graf. Van Jozef van Arimathea, maar ik laat het maar even voorbij gaan. Dat is toch weer Efraïm. Dan wel Jozef. Hè? Het heeft dus te maken met de opstanding van Christus. Het nemen van de steen komt overeen met de steen van Jacob in Bethel, denk ik altijd maar. Daar rustte Jacob op en hier rust Mozes daarop. Zij legden dien onder hem en daarop zat hij, zodat die steen eigenlijk fungeert als de troon van de koning. Kortom, de troon is een steen en het koninkrijk is dus het koninkrijk van de steen. Jawel. Nou, de steen is gewoon Christus natuurlijk, hè? Daar hou ik het even op. Maar het is meteen het definitieve koninkrijk van de Messias. Want het stenen koninkrijk, de term, is buiten de Bijbel om nogal bekend, hier en daar. Maar ik bedoel er altijd de Bijbelse gedachten mee natuurlijk. Namelijk die in ieder geval uit Daniel 2. Het laatste koninkrijk is die steen zonder handen afgehouden die de hele aarde vult. Dat is het koninkrijk van Christus, uiteraard. Ja, ook van Israël, maar dat doet er niet toe nou, hè? We hebben het niet over. Dat is het koninkrijk van Christus. Het Messiaanse Rijk, dat is waar het hier om gaat. En dat wordt hier uitgebeeld in de troon. Nou goed, de rest komt nog wat voorbij, maar dat slik ik nou weer even in. Dus we gaan gewoon verder. Zijn naam is steen. Dat werd dus de troon en is daarmee de uitbeelding van heel het Messiaanse Rijk. En Mozes op die troon is een beeld van de koning van het Messiaanse Rijk. Maar daar zie je weinig van, want in de praktijk blijkt dat voor zover er wat gedaan wordt, wordt dat gedaan door Aaron, dan wel door Hur. En wat op beneden betreft, de begane grond, wordt het gedaan door ene Jozua. Jehovah is redding, is verlossing, en dat brengt hij dan ook. Al was het maar van deze Amalekieten. Zodat weliswaar sprake is van het koninkrijk van Christus, maar dan niet in zijn uiterste, in zijn ultieme vorm. Dat wil zeggen, er wordt iets aan afgedaan. In werkelijkheid komt de nadruk nu vanzelfsprekend te liggen, niet op Mozes, maar op de figuren die naast hem staan, namelijk Aaron en Hur. Nou, lijkt me een duidelijke zaak. Beginnen we bij de makkelijkste. Dat is Aaron, uiteraard. En zo komen wij als vanzelf weer in de Hebreeënbrief. Dat kan niet missen. Omdat in de Hebreeënbrief wel degelijk aan de ene kant wordt vastgesteld dat Christus gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Vele malen wordt trouwens die tekst uit Psalm 110 daar geciteerd. Met name al in de eerste verzen. Er wordt bovendien ook gezegd dat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, en hij draagt alle dingen door het woord zijn kracht enzovoorts. Kortom, er wordt dus eigenlijk gezegd dat in hem al de volheid der Godheid woont. In elk geval. Bovendien, dit was hoofdstuk 1, maar daarna hoofdstuk 2. Daar wordt gezegd dat hij inderdaad gesteld is boven de engelen en dat dus alle dingen hem onderworpen zijn. Hebreeën 2, weet je wel, de rechtse kolom rechts bovenaan, hè? Daar. Dat hem alle dingen onderworpen zijn. En de volgende zin zegt dan, maar dat zien wij nog niet. Nee, want wat wij wel zien is niet zozeer de Heer Jezus Christus, de koning van het Messiaanse Rijk. Ik zei niet zozeer. Maar wat wij zien is de Heer Jezus Christus, de hoge priester van datzelfde Rijk, overigens. Of zeggen wij dan ineens de hoge priester van het nieuwe verbond. Want het punt is dat Aaron natuurlijk de eerste hoge priester was van het oude verbond. En daarom een voorafschaduwing van de enige hoge priester van het nieuwe verbond. En dat staat er ook allemaal. Wij lezen daar in Hebreeën, bij gelegenheid boven een pericoop, Christus overtreft Aaron. Eerst lees je, Christus overtreft Mozes. En dan verderop, Christus overtreft Aaron. En dat is het belangrijkste deel van de brief. Of van het Bijbelboek van Hebreeën. Want eerst wordt wel degelijk vastgesteld dat Christus Mozes overtreft. Als koning, zal ik dat maar zeggen. De koning van het nieuwe verbond is hoger dan de koning van het oude verbond. Maar de hoofdgedachte van Hebreeën is niet Christus overtreft Mozes, maar is Christus overtreft Aaron, want Christus is de hoge priester van het nieuwe verbond. En daarom overtreft hij de hoge priester van het oude verbond. Kortom, Aaron is een type van Christus, of anders, Aaron is een type van Melchizedek, maar sommigen ontgaat dat dan, hè. Maar waar het om gaat is dat aan de ene kant van Mozes staat als het ware de hoge priester. Dat is degene die het werk doet. En het punt is natuurlijk dat in de Hebreeënbrief Christus ons wordt voorgehouden als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dat betekent uiteraard, dat blijkt uit de uitdrukking zelf al, dat hij niet alleen hoge priester is, maar wel degelijk ook koning. Maar daar komt de nadruk niet op te liggen. De nadruk ligt op zijn priesterschap. En dat is hier ook zo, in Exodus 17. De nadruk ligt niet zozeer op Mozes. Het lijkt wel of hij niks doet, of dat hij zwak is in elk geval. Maar het werk wordt gedaan door Aaron. Van hem hangt het af, hij moet die hand van Mozes omhoog houden. En daar gaat het om de priesterlijke taak, de priesterlijke functie moet ik eigenlijk zeggen, van Christus in onze dagen. Van wie dan ook gezegd wordt dat hij hoge priester is, en koning. Heel zwak. Maar dat hij hoge priester is en daarom inderdaad voor ons, zijn volk, bidt. Ik heb dan met name voor me Hebreeën 7. Waar staat in vers 22 dat Jezus, leuk hè, Jezus, Joshua is dat de naam eigenlijk, maar goed. Dat Jezus van een zoveel beter verbond, het nieuwe verbond namelijk, borg en dus middelaar geworden is. Want, zegt vers 23, genen zijn wel vele priesters geworden. Er waren weliswaar vele priesters onder het oude verbond. Maar het grote aantal hoge priesters was er slechts omdat zij door de dood stuk voor stuk verhinderd werden te blijven. Nog steeds vers 23. Zodat het grote aantal hoge priesters onder het oude verbond niet beklemtoond dat het oude verbond zo groot of zo heerlijk of zo sterk zou zijn. Integendeel, het bevestigt zelfs de zwakheid van het oude verbond, want onder het oude verbond heerste de dood, ook over de hoge priester. En dan vers 24, maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, want de mens werd geacht via de priester dan wel de hoge priester tot God te gaan. Maar deze kan volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen, zijn volk namelijk, om voor hen te bidden. En daar heb je de functie van de hoge priester, bidden, in het algemeen, belangen behartigen. Hè? De belangen van de mens, of van het volk moet ik eigenlijk zeggen, de belangen van het volk behartigen bij God. En dat is precies wat Aaron doet in Exodus 17. Waarin de nadruk dus ligt niet op het koningschap van Christus, hoewel hij dat is, maar waarbij de nadruk ligt op zijn priesterschap. Net als dat in Hebreeën de nadruk niet ligt op Mozes, maar op Aaron. Beide worden genoemd. Ik heb het hier voor me, boven Hebreeën 3 staat in mijn Bijbel, Christus overtreft Mozes, waarna volgen twee hoofdstukken. De eerste twee hoofdstukken spreken over dat Christus gezeten is aan de rechterhand God, ver boven alle engelen, dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn en dat soort zaken meer. En dat hij hoge priester geworden is, zo eindigt hoofdstuk 2. En daarna hoofdstuk 3 en 4, Christus overtreft Mozes. Maar daarna hoofdstuk 5 en al wat er verder volgt, Christus overtreft Aaron. En daar gaat het maar om, dat is het belangrijkste. Ziet u? En dat komt ook tot uitdrukking in de term hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want dat betekent hoge priester, maar naar de ordening van de koning der gerechtigheid en de koning des vredes. Want zo heet de man ongeveer voluit. Niet in minheid en niet koning, hij heet hoge priester. Althans, in de Hebreeënbrief. In Genesis 14, waar hij ten tonele gevoerd wordt voor het eerst, is hij wel degelijk koning. Heel uitdrukkelijk. Maar als het wordt toegepast op onze dagen, speciaal op onze dagen, want dat is de Hebreeënbrief, hè. Als het wordt toegepast op onze dagen, ligt de nadruk niet op zijn koningschap, maar op zijn priesterschap. Maar bedenk, door de opstanding van Christus werd hij, of bij die gelegenheid werd hij gesteld tot koning en priester voor altijd. Een onwankelbaar koninkrijk, maar ook een onwankelbaar priesterdom. Beide naast elkaar, beide gelijktijdig. Het is namelijk één geheel, het is ook niet van elkaar te scheiden. Maar het punt is dat wanneer het wordt toegepast op onze bedeling, ligt de nadruk niet op zijn koningschap, maar uitdrukkelijk op zijn priesterschap. Ik heb wel eens vaker gezegd, hè, als Israël geroepen werd in het Oude Testament, in Exodus en Deuteronomium, dan staat er dat het zou zijn tot, dat Israël zou zijn tot een priesterlijk koninkrijk. Maar als in het Nieuwe Testament door Paulus en Petrus die situatie op onze dagen van toepassing gebracht wordt, dan heet het precies andersom. Dan heet het een koninklijk priesterdom. En dan ligt de nadruk dus ineens op priesterschap, niet op koningschap. Nou, dat is maar waar het om gaat. Dat is heel subtiel, maar niettemin, dat is het. Wij als gelovigen, wij als gemeente, wij heersen dan ook inderdaad niet. Integendeel, wij zijn priesters. Aangesteld door de koning zelf, dat doet er niet toe. Wij zullen ook met hem heersen, dat is pas in de toekomst. Maar in onze dagen gaat het inderdaad onder het priesterschap. En dat is wat hier in Exodus 17 wordt uitgebeeld in Aaron. De koning zit daar, maar daar wordt geen aandacht aan besteed. Waar het om gaat is dat hij zijn kracht ontleent inderdaad aan de hoge priester, namelijk Aaron. Die geacht wordt licht te verspreiden volgens de betekenis van zijn naam. Hij brengt licht of zoiets. En dat is precies wat de hoge priester in onze dagen doet. Licht geven, met licht schijnen in onze harten enzovoort. Goed, daar laten we het eerst bij, want het is de hoogste tijd voor de pauze. En zo komen wij terecht bij deze andere figuur. Naast Mozes. Aan de ene kant Aaron, priesterschap. Hij was degene die een belangrijke rol speelde dus. Het was zijn kracht waardoor de handen van Mozes omhoog gehouden werden. Maar daarnaast vinden we deze andere figuur, namelijk Hur. Die wij verder ook niet kennen. Ik kom alleen nog tegen dat hij uit de stam van Juda was, geloof ik, maar daar houdt het ook mee op. Volstrekt onbekende figuur. Zijn naam verschijnt nog een paar keer, maar ik denk dat we zijn zoon beter kennen. Hetzelfde als Heston, hè? Waarom? Ja, Ben Hur, ja. Goed, dat even terzijde. Nee, het is een geheimzinnige figuur en dat hoort ook zo. Dat is trouwens ook eigenlijk de betekenis van zijn naam. De naam Hur zelf heb ik nooit een betekenis bij kunnen vinden. Maar het blijkt, om het dan snel te vertellen, het blijkt gewoon dat de naam Hur in de eerste plaats zou moeten zijn Gur of Goer eigenlijk. Niet met een H, maar met een geet aan het begin, zoals dat heet. Maar vervolgens zou men de naam om moeten draaien. Een nette letterkeer dus. En dan staat er het gewone woord voor de geest. Ruach. Ruach. Hur is gewoon Ruach. Als anagram dan wel te verstaan, hè? Omkering van de letters, daar gaat het om. En dan betekent het wel wat, gewoon geest namelijk. Maar nou, daarmee is meteen verklaard waarom het via een anagram gaat. Want een anagram veronderstelt dingen te verbergen. De letters raken door elkaar of zijn gewisseld of zoiets. Maar het is uiteraard om iets te bedekken. Dat is hier natuurlijk ook zo. Want deze Hur is een uitbeelding van de geest. Zeg voor de gelegenheid maar dan de Heilige Geest. Beter is gewoon de geest Gods of de geest van Christus, denk ik. En geest staat voor alle dingen die onzienlijk zijn. Dat is de algemene betekenis. Daarna blijkt uit het verband wel in hoeverre het woord nog nader gespecificeerd kan worden. In elk geval staat geest vervolgens voor kracht. Maar dat is ook heel algemeen uiteraard. En dus voor onzienlijke kracht. En dat is waar het hier ook om gaat natuurlijk. Het is de man die naast Mozes staat, bovenop de berg, niet bij het volk betrokken, maar bovenop de berg bij Mozes. En hij houdt een der handen van Mozes omhoog. Dat is maar waar het om gaat. Zodat we Mozes, de koning, Winde in het midden, wel als de centrale figuur, maar de kracht die werkzaam is, komt aan de ene kant van Aaron, namelijk de hoge priester, en aan de andere kant van Hur, namelijk de Heilige Geest. En zoals de hoge priester een aspect is van de koning, van het nieuwe verbond en van de nieuwe schepping, zo is de geest net zo goed een aspect van de koning van het nieuwe verbond. De gedachte is namelijk dat die koning zich verbergt. Dat hij de onzienlijke is, precies zoals we er straks uit Hebreeën 2 geciteerd hebben. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Hij is degene die zich verbergt. Hij is het heiligdom binnengegaan, om zo te zeggen. Wij zien hem niet meer, precies zoals de Heer had aangekondigd. Maar aangezien hij wel leeft en aangezien hij kracht is en de onzienlijk is, wordt hij dus vervolgens als geest aangeduid. Met daarnaast, omdat geest een tamelijk algemeen begrip is, met daarnaast dus allerlei bijvoeglijke naamwoorden, dan wel toevoegingen. Zodat het wordt Heilige Geest, dat kan, meestal met lidwoord dan trouwens, de Heilige Geest. Maakt niet zoveel uit hoor, maar goed. Heilige Geest of de Geest van Christus. Ook te verklaren als de geest namelijk Christus en nog uitgebreider de geest namelijk de zich verbergende Christus, de onzienlijke Christus, zodat hij de geest van Christus, maar aangezien Christus God is, heet het net zo goed de geest Gods, of het heet ook net zo goed de geest des Heren. Het zijn in ieder geval termen die in het nieuwe verband allemaal gebruikt worden. Meestal wijs ik voor het gemak, want dat vind ik zo mooi, meestal wijs ik naar Romeinen 8. Dat vind ik mooi. Mooi tekst, omdat alle dingen gewoon daar bij elkaar staan. En bovendien is het een fraaie leesoefening, denk ik altijd. Dus dat is nooit weg. Romeinen 8. Waar het gaat om de werking van het nieuwe verbond en het leven daaronder. Het nieuwe verbond zelf wordt daar aangeduid als de wet des geestes des levens in Romeinen 8 vers 2. Het oude verbond wordt aangeduid in hetzelfde vers als de wet der zonde en des doods. Waarbij wet staat voor verbond, voor het gemak. Maar goed, dat even terzijde, daar ga ik namelijk verder niet op in. Vervolgens wordt er gezegd dat wij als gelovigen, wij wedergeboren mensen, inderdaad niet zouden bedenken dat wat van het vlees is. Want dat heeft met het oude verbond en dus wet te maken, maar we zouden bedenken dat des geestes is. In vers 6 is dat. En dat is wel degelijk de verwijzing naar vers 2. De wet des geestes des levens. Eenvoudiger en afgezwakt, de wet van geestelijk leven. Het verbond wat verband houdt met geestelijk leven. Wedergeboorte dus. Of anders gezegd eeuwig leven, daar komt het op neer. Wij zouden dus bedenken wat des geestes is, en dus de dingen van het nieuwe verbond. En dat is in het algemeen leven en vrede. Dan wel leven in vrede, staat erachter, hè? Maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Mooie handiadis, hè? Vredig leven, dus. Leven in rust. En dan staat er, dat is zo, omdat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het vlees onderwerpt zich niet aan de wet Gods. En dat kan het ook niet. En dus samenvattend, degenen die in het vlees zijn, en dus vleeselijke dingen bedenken, kunnen God niet behagen. En dan vers 9, doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Vind ik altijd leuk, Paulus kende de Romeinen niet, nou ja, sommigen van hen. Maar gewoon op grond van dat ze wedergeboren waren, gelovigen waren, zegt hij, gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Want als men gelovig is, als men wedergeboren is, dan is men in de geest. En omdat men in de geest is, zou men de dingen des geestes moeten bedenken. Of zou men moeten bedenken wat des geestes is, niet andersom. Sommige mensen denken dat je met geestelijke dingen moet bezig zijn om geestelijk te worden, maar het is net andersom hoor in de Bijbel. Wij zijn uit de geest geboren, en dus zijn wij geest, en als gevolg daarvan zouden we geestelijke dingen moeten bedenken. Nee, wij horen bij het koninkrijk verborgen, maar wij horen bij het koninkrijk van Christus, daarom zoeken wij het koninkrijk Gods. Of wij hebben burgerschap ontvangen in de hemel, daarom zouden we zoeken de dingen die boven zijn, niet andersom. Wij zijn volmaakt in Christus, daarom zouden we naar het volmaakte moeten streven. Om mijn nek eens uit te steken, maar dat is de gedachte, hè? Ja. Maar goed, gij lieden zijt niet in uw vlees, maar gij zijt in de geest, als je tenminste wedergeboren bent, zeg ik nu. Uiteraard, als je tenminste uit de geest geboren bent. Gewoon naar aanleiding van Johannes 3, weet u wel, Nicodemus en de Heer, waar de Heer zegt, wat uit de geest geboren is, dat is geest. Als je wedergeboren bent, ben je uit de geest geboren en ben je geest. En hier staat dus, gij zijt niet in het vlees, maar in de geest. En dus gebruik ik dezelfde woorden uit Johannes 3, dat is alleen zo als je wedergeboren bent, maar zo staat het er niet. In plaats daarvan staat het er anders, maar er staat wel hetzelfde. Er staat namelijk, zo anders de geest Gods in u woont. Dat betekent zoveel als, indien het tenminste zo is, dat de geest Gods in u woont. En via de parallel met Johannes 3 betekent dus, als je tenminste wedergeboren bent. En als je wedergeboren bent, woont de geest Gods in je, in elk geval. De geest Gods heet het hier. Eerst heet het geest. Gij die er zijt niet in het vlees, maar in de geest. Als tenminste de geest Gods, dan wordt de term uitgebreid, hè, de geest Gods in u woont. Want dan ben je wedergeboren, uit God geboren, Johannes 1, of je bent geboren uit de geest, Johannes 3. Maar het is hetzelfde uiteraard, en dus heet het de geest Gods. En dan de volgende zin, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, en het blijkt duidelijk dat wat hier ineens heet de geest van Christus, dat is heus hetzelfde als wat eerst heet de geest van God, en wat nog eerder gewoon heet geest. Kwestie van netjes aandachtig lezen, anders niks. Gij zijt in het, niet in het vlees, maar gij zijt in de geest, als de geest Gods in u woont, maar indien iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En dan leg je de klemtonen goed. Het punt is alleen dat de uitdrukking verandert. Het heet namelijk eerst geest, dan heet het geest Gods, dan heet het geest van Christus. Dat is nog allemaal vers 9. En bij nader inzien, in vers 10, heet het gewoon Christus. En dan verdwijnt de term geest zelfs helemaal. Er staat gewoon, en indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om de zonde wil, maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. Zodat die geest heus niemand of niets anders is dan Christus. En dat is maar waar het om gaat. Christus wordt in Exodus 17 voorgesteld door Mozes. Maar als de onzienlijke, en als de onzienlijke God, en als de bovendien de kracht Gods, want dat is Christus, wordt hij voorgesteld als Ruach, als geest, namelijk geest Gods, geest van Christus, en in een andere gelegenheid uiteraard Heilige Geest, of nog anders Geest des Heren. Komt heus allemaal op hetzelfde neer. En die onzienlijke werking van de Godheid via Christus, dat is wat aangeduid wordt als geest. En dat is waar her voor staat. Bijna letterlijk voor staat. Want Mozes zit daar. Christus verhoogd aan de rechterhand Gods, de koning van het nieuwe verbond. Maar in afwachting van dat de strijd daadwerkelijk gestreden is en dat de vijand definitief vernietigd is, worden de honneurs, om zo te zeggen, waargenomen door de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de hoge priester dus, Aaron, of aan de andere kant door de Heilige Geest, de onzienlijke Christus, die zijn werking in ons doet. En het aardige is dat daarmee het verhaal natuurlijk nog niet compleet is, maar het verhaal is wel dat wat in de hemel is aan de rechterhand Gods, dat heet of Christus, degene aan wie alle dingen onderworpen zijn, of het heet de Heilige Geest. Of het heet de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die is in de hemel, in het heiligdom, zoals Hebreeën zegt, of het heet inderdaad gewoon de Geest. Die kracht Gods, die onzienlijke kracht Gods, die inderdaad werkt en die daar actief is. Of gewoon de onzienlijke Christus die actief is. En al die Nieuwtestamentische brieven leggen daar de nadruk op dat wij hem niet zien, maar dat wij niet meer met hem verbonden zijn en dat hij ons ziet enzovoorts. En onze belangen, onze zaken behartigt, ons hoofd is, ons leidt en dat soort dingen meer. En daar gaat het maar om. En dus is het een geestelijke aangelegenheid, ja. En daar gaat het maar om, hè. Maar daarmee is het verhaal nog niet compleet. Want daarna komt het verhaal hier beneden, want we praten nou over drie figuren hier. Dat wil zeggen drie verschillende aspecten van Christus, maar allemaal in de zin van zijn hemelse positie. Verhoogd, hè, op de hoogte van de heuvel, of hoe het dan maar heten mag, in Exodus 17. Maar aan de andere kant hebben we een belangrijke figuur, namelijk Jozua. Inderdaad, op de grond, beneden, op het strijdtoneel, te midden van het volk en als de leider van het volk. En daar vinden we in Jozua uiteindelijk gewoon een type van de inwonende Christus, die hem Jezus heet trouwens, ofwel van de inwonende geest en bovendien ook de inwonende priester, maar dat is moeilijk te zeggen zo. Dus ik zoek nog steeds naar een uitdrukking die ik voor alle drie kan gebruiken. Maar in ieder geval, het is de inwonende Christus, Christus in ons. En als u zegt Jezus in ons, dan zijn we er nog dichterbij. Hè? Het is de naam Jozua inderdaad. En het is vervolgens de geest in ons, die in ons werkt. Maar je kunt ook zeggen, het is de hoge priester die in ons werkt. En dat doet hij ook. Dat is een aspect wat helemaal slecht gekend wordt. Maar het punt is, laat ik het even bij het eenvoudige beeld houden. Mozes zei, Jozua, jij beregelt het hier beneden, want ik ga naar boven. En toen hij naar boven ging, die berg op, die heuvel op, de hoogte op, toen was hij samen met Aaron en Hur. Maar dat betekent gewoon dat wat die drie daarboven deden, was bepalend voor wat er beneden onder leiding van Jozua gebeurde. Had daar invloed op. Nou, dat is het hele punt. We kunnen zeggen, Christus woont in ons, de Heilige Geest woont in ons, enzovoort. Dat kan wel zijn, dat is ook zo. Maar neem niet weg dat het alleen wat betekent, een praktisch effect heeft, wanneer Christus, de hoge priester, de geest zelf, inderdaad is in de hemel op die allerhoogste troon uitermate verhoogd. Want daar komt die kracht vandaan. Het is op grond van de positie van Christus boven dat wij hier de sterkste zijn. Dat wil zeggen, de overhand hebben op de vijand. De inwonende Christus of de inwonende Heilige Geest betekent in de praktijk niks. Waar het niet dat die Christus inderdaad aan de andere kant gezeten is aan de rechterhand Gods en uitermate verhoogd is. Vandaar dat dat de boodschap is die natuurlijk in het Nieuwe Testament gepredikt wordt. Ik denk dat er in het Nieuwe Testament veel meer nadruk ligt op het feit dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel dan dat er gesproken wordt over dat hij in ons woont. Dat laatste betekent namelijk niks als hij niet die positie heeft aan de rechterhand Gods. Dat is maar waar het om gaat. De leiding van Jozua hier zou niks betekend hebben als niet Mozes, Aaron en Hur daarboven de berg waren. En daar gaat het maar om. En in de praktijk wordt het wat moeilijker uit te leggen, omdat ik dan helemaal door een nieuwtestamentische waarheid heen moet. Maar laat ik het toch proberen. Waar het om gaat is, punt 1. Christus is in ons, is in ons midden, uitgebeeld in de positie van Jozua, uiteraard, daar komt het op neer, die zie beneden, te midden van het volk, leidt het volk enzovoorts. Gaat om de praktische zaken hier beneden. Maar die functie, die werking wordt ontleend aan de positie van Mozes en dus aan het feit dat Christus in de hemel op de troon gezeten is. Aan de rechterhand Gods, als de koning. Dat in elk geval, daar begint het mee. Mozes zei, ik ga enzovoorts. In de praktijk wordt die zaak bekrachtigd doordat inderdaad daar gevonden wordt de hoge priester, namelijk Aaron. En dat is waar het om gaat. Als Christus in de hemel ons uitgebreid wordt voorgesteld in de Bijbel. Hè? Ik bedoel niet alleen niet dat het gezegd wordt dat hij in de hemel is, maar als ons wordt gezegd hoe, wat en waarom, dan komen we terecht in de Hebreeënbrief en dan wordt de nadruk gelegd inderdaad op het feit dat hij hoge priester is. En daarmee wordt bepaald dat we door hem de vrijmoedigheid hebben en de toegang, dat we tot God kunnen naderen, dat heb ik zojuist gelezen uit de Hebreeënbrief, wij kunnen daartoe gaan enzovoort. En wij ontvangen dus van God inderdaad nodige kracht enzovoort. Maar dat loopt inderdaad via de positie van Christus als hoge priester. Maar er komt nog wat anders bij. Hier, wij hier op aarde beneden zullen niet de overhand hebben op Amalekieten als wij ons niet bewust zijn dat wij bovendien deel hebben aan Christus die hoge priester is. Ik hoop dat u begrijpt wat ik zeg. Hè? Ik zei daarstraks, en dat is een algemeen gegeven van de zonderschool, Christus is in de hemel aan de rechterhand Gods, maar hij woont in ons. De geest is in de hemel, dus de geest Gods, natuurlijk is die in de hemel, maar hij woont in ons. Maar het andere punt is natuurlijk, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is in de hemel, maar die woont ook in ons. Dat wil zeggen dat wij delen hebben aan het priesterschap van Christus. Wellicht aan zijn hoge priesterschap, maar dat heeft met de toekomst te maken, dus ga ik liever niet op in. Maar als hij het hoofd is van het volk, namelijk de gemeente, en hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan zijn wij priesters naar de ordening van Melchizedek. En de overhand op de vijand hebben wij mede omdat wij deel hebben aan dat priesterschap van dat nieuwe verbond. Daar gaat het om. En om het dan eenvoudig te zeggen, wat doet die hoge priester voor ons? Ja, dat is een stereotype uitdrukking dus nu. Neem me niet kwalijk dat ik dat nu zeg. Wat doet hij voor ons? Bidden. Oké, ja. Dat is waar. Maar wat doet hij? Hij reinigt het volk. En dat zijn we. Hij reinigt ons. En onze priesterlijke verantwoordelijkheid of taak bestaat daaruit dat wij inderdaad ook elkaar reinigen. Goed, dat is moeilijk uitdrukken. Gebruik het andere woord, gewoon vergeven. Hij vergeeft ons, dat is het hele verhaal. Hij vergeeft ons, hij reinigt ons uit. Hè? Hij rekent de ongerechtigheden niet toe. Hij neemt ze weg, hij ziet ze niet. Hij doet ze weg. Of hij ziet ze wel, maar hij doet ze weg, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Onze priesterlijke taak vervolgens, als we tenminste overeen zijn dat dat de werking is van onze hoge priester, dan is het vervolgens zo dat onze priesterlijke verantwoordelijkheid daaruit bestaat dat wij net zo goed ten opzichte van onze medebroeders en zussen, de overige leden van het volk, om zo te zeggen, dat we inderdaad vergeven, de zonde wegnemen, zonde niet toerekenen, dat soort dingen meer. En als we dat wel doen, dan hebben we niet de overhand op de Amalekieten en op de overste van de macht der lucht enzovoorts. Dat meen ik echt. Dan heb je er een boel tegenstanders bij namelijk. Maar ze houden op tegenstanders te zijn wanneer wij hun inderdaad de zonde niet toerekenen en geven. Zo zonder meer. Niet op verzoek. Gewoon doen. Neem het voorbeeld uit Johannes 13, hè? Geschiedenis van de voetwassing. Prachtig beeld. De Heer reinigt de voeten van de discipelen. Die vragen daar niet om. Integendeel trouwens. Bij gelegenheid. Maar hij doet het gewoon. En de Heer zegt, nou, ik ben een grote voorbeeld. Ik ben uw Heer, uw meester. En dat heb je goed gezien. Dus dat kun je voortaan ook doen. Dit. En dan niet letterlijk voeten gaan wassen. Want dat is de truc om eraf te komen. Dat mag voor mij best. Maar dat heeft er niks mee te maken, bedoel ik maar, hè. Het heeft alleen maar met vuile voeten te maken. Nee, elkaar de zonde vergeven. Gelijkerwijs Christus ons vergeven heeft, zo vergeven wij elkaar. Dat is volstrekt bijbelse gedachte. En daar gaat het maar om. Als je dit niet doet, heb je niet de overwinning op de wereld. Dit is immers de wereld, elkaar de zonde toerekenen, elkaar verwijten maken, zich verheffen ten koste van elkaar en dat soort dingen weer. Dus dan ga je in die strijd heus ten onder. Nou, ten onder mag ik niet zeggen, maar daar heb je in ieder geval niet de overhand. Dan ben je niet de sterkste. Maar dat is het, we hebben deel aan zijn priesterschap. En dat zal in ons ook uitwerken in de strijd. En daar gaat het om. En aan de andere kant hebben we natuurlijk de positie van Hur, de geest. Wel, die geest die woont in ons, de geest van Christus. Dat is zijn kracht. Dat is een kracht waaruit wij moeten leven. Als we die kracht niet kennen of niet erkennen en daar niet op vertrouwen, dan hebben we net zo min de overhand op Amalekieten. Want er worden alle vijanden een heel stuk groter en sterker van. Dus net als dat het 10 van de 12 in elk geval in het beloofde land kwamen om het te verspieden en ze en terugkwamen en zeiden, nee, dat veroveren we nooit. Die lui daar zijn zo sterk, zijn zo groot enzovoort, dat lukt nooit. Kun je niet tegenop. Ze hadden dus geen hoop meer en hadden dus wanhoop. Daar komt het op neer. En precies, dat is de situatie waarin wij ons bevinden. Wij dienen ons bewust te zijn als gelovigen van de inwoning van Christus. Jawel, de inwoning van de geest, de kracht Gods. Betekent gewoon, en dat staat in Hebreeën natuurlijk ook. En ik kan beter natuurlijk de tweede Korinthebrief nemen, hè, die heb ik al geciteerd. Er staat gewoon dat zijn kracht, dat is een ander woord voor geest gewoon hoor, dat zijn kracht in onze zwakheid volbracht wordt. Het vaststellen dat wij zwak zijn, dat is waar. Tegen Amalekieten kunnen wij niet op. Dat is ook zo. Maar niettemin blijven wij staande in zijn kracht. Of nog anders gezegd, in zijn wapenrusting. Daar komt het op neer. Maar dat is een geestelijke wapenrusting. Dus het is toch geest. Vervolgens is het natuurlijk zo. Laat ik dat dan vooral zeggen. Want ik wek nou misschien de indruk dat er minstens twee en misschien wel drie in ons wonen of zo. Maar dat is uiteraard niet het geval. Jozua hier is de vertegenwoordiger van Mozes, Aaron en Hur. He? Het gaat om die drie verschillende dingen. Of dingen misschien wel, maar het gaat om wat één in wezen is. Het punt is, en ik zeg het ook vaak genoeg, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is niemand anders dan de Heilige Geest. Of andersom, de Heilige Geest is de Heilige Geest een persoon. Ja, inderdaad. Wie dan? Nou ja, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, of zullen we maar meteen zeggen Christus. Want daar gaat het om. Maar Christus, in die drie hoedanigheden wordt ons hier voorgesteld. Als koning, oké, maar daar ligt niet de nadruk op. Dat komt pas in de toekomst namelijk, dat we ook met hem zullen heersen enzovoorts. Maar in onze bedeling ligt er de nadruk op dat we hebben op die hoge plaats inderdaad een hoge priester. Met als gevolg bovendien dat wij priesters zijn. Ofwel die hoge plaats, de onzienlijke, de geest namelijk, die in ons woont, zodat in ons en door ons dus inderdaad die kracht Gods werkt. En daarna komt dat weer samen, ik noemde het dus twee dingen, maar daarna komt het samen, want, nou nog een keer, waaruit bestaat in het algemeen de verantwoordelijkheid van de priester? Uit het spreken van de woorden Gods. En als u zegt, priesters moeten offers brengen, dan zeg ik, ja, dat staat in Hebreeën 13, dat klopt. Welke offers brengen wij? Wat is dat? Offeranden des lofs? Wat is dat? De vrucht der lippen die zijn naam belijden. Maar dat betekent precies hetzelfde, namelijk, onze priesterlijke taak bestaat daaruit dat we het woord Gods niet alleen in ons hebben, waardoor we wedergeboren zijn, maar bovendien ook spreken. En in de praktijk betekent dat natuurlijk letterlijk spreken, maar het betekent eigenlijk in de eerste plaats dat we dat woord hanteren. Dat wil zeggen voor onszelf, dat we daaruit leven, dat we het gestalte geven, niet alleen met onze lippen overigens. Hè. Uiteindelijk met heel ons leven, dat is altijd zo. De lippen staan voor wat in de mens is en wat via de lippen naar buiten komt, maar het kan ook via heel andere dingen naar buiten komen. Maar waar het om gaat is dat de priester de verantwoordelijkheid heeft in ieder geval dat woord Gods te spreken. Nou, wat is het woord Gods? Wat is het evangelie van Christus? Een stereotype antwoord wil ik nou graag. Ik zeg het er even bij, ja. Hè? Ja, precies, natuurlijk. Evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Het is kracht Gods. Of anders, Gods woord is krachtig en levend. Om maar te citeren uit Hebreeën 4 dan. Of nemen we nou toch maar Efeze 6, die geestelijke wapenrusting enzovoorts in de strijd tegen de Amalekieten, hè? Laatste wapen, ene laatste wapen wat genoemd wordt, geloof ik, is het zwaard des geestes. Uit welk is het woord Gods? Het punt is dat als de kracht Gods in ons werkt, dan komt daar vanzelfsprekend tot stand dat het woord Gods gesproken zal worden, of meer in de breedte, dat het woord Gods gestalte zal krijgen in ons leven. Dat is maar waar het om gaat. Ik zeg van priesterschap dat het inhoudt dat het woord Gods naar buiten komt. Maar van kracht Gods, van geest dus, moet hetzelfde gezegd worden. Daardoor komt ook het woord Gods naar buiten. Ik kan niet missen. Er staat gewoon, er zijn gewoon twee verschillende beelden, maar het gaat in wezen om precies hetzelfde. Wat brengt de priester voort? Het woord Gods. Wat brengt de geest voort? Het woord Gods. Ja, de hele schrift is door God ingegeven, door de geesten. Theopneustos. Er staat in één adem dat het door God en door de geest, of door God namelijk door de geest, is ingegeven. En daar gaat het maar om. Het zijn dus twee dingen als we ze uiteenzetten, omdat de ene is gewoon de waarheid als zodanig, die van de geest, de andere is gewoon een beeld waarin de waarheid geïllustreerd wordt, het beeld van het priesterschap en hoge priesterschap, maar in werkelijkheid gaat het om hetzelfde. Vandaar dan ook dat het niks uitmaakt wie rechts en wie links van Mozes stond, hè. De een op de ene zijde en de ander op de ene zijde. Daar staat de ander op de andere zijde. Maar in het Hebreeuws wordt het verschil heus niet gemaakt. Hè? De een aan een zijde en de een aan een zijde. Want in wezen stellen zij hetzelfde voor. Mocht het ene beeldje ontgaan, dan heb je altijd het andere nog. En eerlijk gezegd, ik zou geen enkele moeite mee gehad hebben als Hur in het verhaal ontbroken had. En als er alleen gestaan had Mozes en die werd ondersteund door Aaron. Ik heb nog precies hetzelfde kunnen zeggen. Ondersteunen de hoge priester. En de hoge priester is de verantwoordelijke man voor het voortbrengen, het spreken, eigenlijk het onderwijzen van het woord Gods. Dat de geest dat ook doet, dat is duidelijk. En dat Christus daar op de verhoogde positie onzienlijk is, zoals in Hur wordt uitgebeeld, dat weten we zo ook wel. Ik bedoel maar, het verandert er niks mee. Waar het om gaat is dat Christus als de koning zich inderdaad min of meer teruggetrokken heeft, maar dat hij zich wel degelijk manifesteert, zal ik maar zeggen, en ons bekend maakt als de hoge priester van het Nieuwe Verbond, de middelaar van het Nieuwe Verbond, degene door wie wij tot God gaan, of zoals de Hebreeënbrief het zegt, en dat past heel goed in deze geschiedenis, dat wij tot hem gaan om van hem genade te ontvangen en barmhartigheid en om geholpen te worden te bekwame tijd, waarbij bovendien gezegd wordt dat hij naar behoren kan medelijden hebben met de dwalenden en hoe dat allemaal maar heten mag. Nou, dat is precies de positie waarin wij hier, ons hier op aarde bevinden, omringd door Amalekieten dan wel door de macht der lucht. Wat wij nodig hebben is inderdaad genade, barmhartigheid. Nee, ik zeg dat niet tot ongelovigen dat we dat nodig hebben. Sommigen denken dat dan, hè? Nee, wij als gelovigen hebben dat nodig. Hij is de hoge priester niet van de ongelovigen, hij is de hoge priester van de gelovigen, van zijn volk namelijk. En dus gaan we tot hem om van hem genade te ontvangen, genade op genade zeggen we dan, met Johannes 1, maar genade te ontvangen, om daaruit te kunnen leven, barmhartigheid en uiteraard om hulp te ontvangen te bekwame tijd. En die bekwame tijd is in ieder geval als we in de strijd terechtkomen. En eigenlijk bevinden we ons altijd in die strijd. Alleen, je weet, dit hier gaat ook met golven. Het hangt ook een beetje van de tegenstander af, namelijk. En of we meer of minder kracht nodig hebben, wordt dikwijls bepaald door de tegenstander. Maar een van de gedachten van het Nieuwe Testament is vervolgens wel degelijk dat wij eigenlijk als gelovigen blij zouden moeten zijn wanneer we in vele verzoeking vallen of in de strijd terechtkomen of hoe het allemaal heten mag, omdat juist dan de genade Gods in ons groot wordt en dat juist dan de kracht Gods in ons groot gemaakt wordt. En daar zou het in ons leven eigenlijk om moeten gaan.